We hebben gezien aan het begin van hoofdstuk 7 dat de Heer Jezus verder blijft rondwandelen in Galilea. In hoofdstuk 6 hebben we nagedacht over de wonderbare spijziging en hebben we gezien dat dat zowat een climax is in de bediening van de Heer Jezus in het gebied van Galilea. Omdat het allereerst door alle vier evangelisten wordt vermeld en dat we ook zien dat de Heer Jezus daar een teken doet ten aanzien van heel veel mensen. 5000 mannen werden gevoed en we hebben gezegd tegen elkaar dat het met vrouwen en kinderen wel gemakkelijk 15.000 tot 20.000 mensen kunnen geweest zijn die daar gezien hebben een bijzonder teken wie de Heer Jezus eigenlijk werkelijk wel is. Want dit teken was niet zomaar een wonderbare spijziging om mensen op miraculeuze wijze te voeden. Nee, we hebben gezien en we hebben geleerd ondertussen dat al deze tekenen die Johannes zorgvuldig heeft gekozen, 7 tekenen die het hart van het boek, of beter gezegd van zijn evangelie vormen, dat deze tekenen iets te betekenen hebben. En we hebben tegelijkertijd gezien dat juist dat hoogtepunt in de bediening van de Heer Jezus, langs de andere kant, wanneer hij gaat spreken over de betekenis van wat hij heeft gedaan, ten aanzien van die mensen die hem blijven achterna volgen omwille van de broden die ze hebben gegeten, dat de Heer Jezus, wanneer hij zich aan hen openbaart, dat de meeste van hen, en vooral dan zijn discipelen, niet langer meer achter hem aan willen gaan. We hebben gezien in vers 66 van hoofdstuk 6, van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer met hem. Dus wat een hoogtepunt was in zijn bediening, was tegelijkertijd een dieptepunt wat betreft de navolging. Alleen nog de getrouwe discipelen volgden hem na, maar de grote menigte was van hem geweken. Dus, zou je kunnen zeggen, zat zijn bediening in een dieptepunt. We hadden ook al gezien bij het vorige teken, wanneer dat de Heer Jezus de laatste maal in Jeruzalem was, want de wonderbare spijzing gebeurde kort voor er opnieuw een Paschafeest was in Jeruzalem. En de Heer Jezus trok deze maal niet op naar Jeruzalem, hebben we gezien. Maar de keer ervoor hebben we gezien dat de Heer Jezus, wanneer dat hij een verlamde man geneest, dat er zoveel ophef gemaakt wordt en er een discussie ontstaat, omdat hij juist tegen die man zegt, neem je bed op en wandel. En voor de Joden was dat een geweldig grote overtreding. Was zijn overtreding groter of de persoon zelf die met dat bed, of beter gezegd met die mat op zijn schouder rondwandelde, omdat hij mensen ertoe aanzette om de Sabbat te breken. En het was onder andere die gebeurtenis die ervoor zorgde dat de Heer Jezus vervolgd werd. En hij kon niet meer zich vrijelijk in Judea begeven. Het risico was te groot dat ze hem zouden arresteren, want daar waren ze werkelijk op uit ondertussen. Daarom zien we dat de Heer Jezus niet onnodig provoceert en blijft wandelen, blijft zijn bediening uitoefenen in Galilea. En ondertussen zien we dat er een ander feest gaat aanbreken, het Loofhuttenfeest. Nu tussen het vorige Paschafeest en dit Loofhuttenfeest ligt er ongeveer 6 maanden. Dus je kan zeggen, tussen de wonderbare spijziging en het moment waarop we nu verder gaan zien hoe de Heer Jezus toch naar Jeruzalem zal optrekken uiteindelijk, ligt 6 maanden. En tussen dit Loofhuttenfeest en het volgende Paschafeest, waarop de Heer Jezus zal terechtgesteld worden, zijn laatste reis naar Jeruzalem ligt nog eens 6 maanden. Dus 6 maanden achter het laatste feest dat we gezien hebben en 6 maanden naar het volgende feest. Want het Loofhuttenfeest was het laatste grote feest op de Joodse kalender. Het was een feest dat gebeurde, zeg maar, in de maand september, oktober ongeveer, wanneer de druivenoogst en de olijfoogst was binnengehaald. Heel kort na de grote verzoendag werd dit feest gehouden en het stond bekend als het grote feest. omdat het het meest populaire feest was onder de Joden. Het was een feest waarin vooral nagedacht werd of herinnerd werd aan de periode dat Gods volk in de woestijn door Gods voorzienigheid water uit de rots kreeg, brood dat uit de hemel neerdaalde. God zegt zelfs tegen zijn eigen volk: kijk maar eens naar jullie kleren, jullie hebben 40 jaar in de woestijn rondgezworven en er is niks aan jullie kleren. Met andere woorden, dit feest herdacht vooral de voorzienigheid van God die zijn volk getrouw onderhouden in de woestijn. En men kwam van heinde en ver naar Jeruzalem om dit feest te vieren en dan werden er loofhutten gebouwd om de periode te gedenken dat inderdaad in de woestijn de mensen in tenten leefden, net zoals God te midden van zijn volk in een grote tent leefde. En mensen, zelfs die in Jeruzalem woonden, trokken een loofhut op hun platte daken van boven en sliepen ze eigenlijk onder de blote hemel. Iedereen die in Jeruzalem kwam, sliep onder de blote hemel in zo'n loofhutten, een tentje zeg maar je kon dwars door de bladeren heen kijken. Het was ja, een heel eenvoudige constructie, alleen was het een herinnering aan de grote tocht die men gemaakt had, en waarin God altijd voorzien had en getrouw voor zijn volk gezorgd had. Maar het was ook een feest dat vooruitwees naar een geweldige toekomst. Want als je een moment meekijkt in de profeet Zacharia hoofdstuk 14, als er vragen zijn mag je mij altijd onderbreken. Zacharia hoofdstuk 14. Vers 16. Dan gaan we beginnen te lezen. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heer der Heerscharen, en het loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de Heer der Heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen. En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heen trekken en komen op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heer de volken zal treffen, die niet heen trekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heen trekken om het loofhuttenfeest te vieren. Te dien dagen zal op de bellen van de paarden staan de Heere heilig, en de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dagen geen kaan niet meer zijn in het huis van de Heeren. De Heerscharen. Een stukje uit de profetie. Die spreekt natuurlijk over de dag, de grote dag die zou aanbreken, de dag van herstel, wanneer God opnieuw zou omzien naar zijn volk en zou terug uitbrengen, uitleiden beter gezegd, met een nieuwe exodus uit de ballingschap en brengen in het land en opnieuw zijn koningschap zou herstellen als in de dagen van Salomo en van David, het hoogtepunt, zeg maar onder het volk van God, waarin Sion opnieuw de stad zal zijn van de grote koning, Jeruzalem de stad Gods, waar de tempel en al zijn heerlijkheid zal prijken en de Heere opnieuw zichtbaar tegenwoordig zal zijn te midden van zijn volk. Dat waren de troostende woorden die de profeten spraken. En hier wordt er gesproken dat er in die dagen alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om daar het grote loofhuttenfeest te vieren, samen met Gods volk. Dus het sprak van een geweldige toekomst, hè, zoals er zoveel profetieën spreken over die tijd, dat inderdaad de volkeren zullen, gezegend worden met het volk Israël. Dan kun je wel inbeden met zo'n profetieën in het achterhoofd, dat voor de meeste Joden dit feest grote verwachtingen opriep, en men rijkhalzend uitzag naar die dag van herstel, de dag dat God opnieuw zou omzien aan zijn volk en Israël in ere zou herstellen. En de grote koning, de lang beloofde koning, zal regeren. En iedereen zal rustig onder zijn wijnstok kunnen genieten van de vrede, van de ware shalom, die dan zou verwezenlijkt zijn door de Heere, te midden van zijn volk, en waarvan alle volkeren uiteindelijk ook zouden meegenieten en meegezegend worden. Dus het was een periode van grote verwachting, waarmee men verlangend uitzag naar de toekomst. En Jezus, zijn broers, gaan ook optrekken naar het Loofhuttenfeest. En ze vragen dat hun oudere broer of hun oudere broer hen ook zal vergezellen. Want Jezus en broers zijn allemaal jonger dan hem. En ze vragen wat hij zal meegaan. Want het was de gewoonte om samen met de ganse familie op te trekken. Op te trekken met andere families uit het dorp. Meestal gebeurde dit gezamenlijk. En het was een vanzelfsprekende vraag dat ze dit aan Jezus vroegen. En ze vragen dit ook omdat ze ondertussen wel gezien hebben, voor hen is dat ook niet verborgen gebleven, dat de Heer Jezus belangen niet meer zo populair is als voordien. Dat, zeg maar, een groot deel van zijn discipelen, die er vroeger bij waren, achterwege gebleven zijn. En ze porren de Heer Jezus aan, ze moedigen hem aan om mee op te gaan naar Jeruzalem, en niet langer actief te zijn in een achterhoek van het land. Want Galilea werd het Galilea der volkeren genoemd. Weet je wel, het was zo'n beetje het achterland van de streek, of beter gezegd van het land. Judea en Jeruzalem, dat was de streek, the place to be. Wou je inderdaad indruk maken op de mensen en wou je laten zien wie je was. Want dat is hetgeen wat die broers eigenlijk Jezus toe aansporen van, wil je nog redden wat er te redden valt? Wil je uiteindelijk nog het lot keren? Dan moet je naar Jeruzalem gaan. Daar moet je zijn. Daar, als je daar gaat doen wat je hier doet, dan zullen mensen uiteindelijk zien dat ze zich verhissen. En is er nog een kans om uiteindelijk te voorkomen dat jouw bediening een volledige ramp wordt. Dus, menselijkerwijs gesproken, kunnen we wel begrijpen dat ze de Heer Jezus op die manier aansporen. Zij geloven weliswaar niet in hem. Dat betekent niet dat zij niet erkennen dat de tekenen die hij doet niet echt zijn. Maar zoals de meeste mensen zien zij evenzeer niet wat die tekenen te betekenen hebben. Dat is het grote punt. Zij reageren hier niet vijandig naar de Heer Jezus. Zij willen gewoon vanuit hun eigen opvatting en eigen oogpunt willen zij gewoon aangeven wat hen het beste lijkt. Ze willen hem gewoon advies geven. Nu lijkt het natuurlijk voor ons misschien wel een beetje arrogant, want zou de Heer Jezus advies nodig hebben om te weten wat hij zou moeten doen? Hij weet natuurlijk heel goed wat hij zal doen. Maar het probleem is dat zij dat natuurlijk niet kunnen begrijpen. Voor hen, als ze zeggen van kijk, we gaan naar het Loofhuttenfeest, dan trekken ze gewoon op. Voor hen is dat geen probleem. Maar de Heer Jezus kan niet zomaar gewoon optrekken naar het Loofhuttenfeest. Hij handelt niet uit zichzelf. Hij is gekomen met een missie, met een opdracht. En die missie en die opdracht vereist dat hij altijd gehoorzaam is aan wat zijn vader van hem verlangt. En dat is nu wat de Heer Jezus probeert aan hen duidelijk te maken. Want in vers 6 zien we, Jezus dan zei tot hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Eigenlijk zegt de Heer Jezus dit, mijn tijd om op te trekken naar het feest is nog niet aangebroken. Ik ga nu niet met jullie vertrekken. Jullie kunnen altijd vertrekken. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Omdat hij duidelijk wil maken aan hen van jullie, voor jullie is het geen probleem om naar Jeruzalem te gaan. Voor mij liggen de kaarten helemaal anders. Jullie maken deel uit van deze wereld. En doordat jullie deel uitmaken van deze wereld, vormt deze wereld ook geen bedreiging voor jullie, maar voor mij wel. Voor mij liggen de kaarten helemaal anders. Deze wereld is mij vijandig gezind. En daarom kan ik niet zomaar op eigen initiatief vertrekken. Want mijn boodschap die ik heb, is een boodschap waar de wereld niet zit op te wachten. Mijn boodschap, zegt de Heer Jezus, is een boodschap die getuigt dat de werken van deze wereld boos zijn. Met andere woorden, ik breng de waarheid aan het licht, ik stel de waarheid aan de kaak. En als er één ding is waar deze wereld niks van wil weten, is het de waarheid. En juist daarom, de wereld is mij vijandig gezind. Maar jullie zijn van deze wereld. En daarom is de wereld jullie niet vijandig gezind. Dus wat bedoelt je Jezus met de wereld? Want dat is wel misschien belangrijk om dat te onderscheiden van wat zij zeggen naar de Heer Jezus. Zij zeggen in vers 4. Als u deze dingen doet, openbaar uzelf dan aan de wereld. Voor hen, zij bedoelen met wereld hier, voor ons is natuurlijk hetzelfde woordje. Maar met wereld wordt er hier gewoon bedoeld. Maakt u bekend aan de grote, aan de buitenwereld. We zitten hier in Galilea. Maar ga naar Judea. Maak je openbaar. Toon wie dat je bent. Laat zien wie dat je bent. Maar als de Heer Jezus spreekt over de wereld, dan spreekt hij niet zomaar over de buitenwereld. Dan spreekt de Heer Jezus over moet de schepping overtuigd worden van zonde? Het gaat hier over de mensheid. Over de gevallen mensheid die een wereld vormt waarin dat er voor God geen plaats is. Het is de mensheid die van God afvallig is geworden, die een samenleving vormt waarin dat er voor God geen plaats is. En wanneer God in het vlees die samenleving, die wereld binnenkomt, als de schepper binnenkomt in zijn eigen schepping, hebben we gezien in Johannes hoofdstuk 1 in de inleiding, dan kent zijn eigen schepping hem niet. En dat is het geld de Grees opnieuw wil duidelijk maken van. Degene die mij heeft gezonden, die is totaal onbekend hier in deze wereld. En zijn boodschap die ik breng, wekt vijandigheid op. En daarom kan ik niet zomaar optrekken naar Jeruzalem. Want Jezus weet dat wanneer hij die mensen voor de voeten zou lopen, ze hem gewoon weg arresteren. We hebben al gezien, en we zullen nog straks duidelijker zien, dat de leiders van het volk alles in het werk willen stellen om Jezus nu al te arresteren. Dus Jezus gaat niet provoceren en hen dan voor de voeten lopen. Hij gaat wanneer dat hij moet gaan. En dat is nu niet het moment, zegt hij. Ga jullie maar. Jullie kunnen altijd, gaan met andere woorden, of dat jullie nu vandaag gaan, of morgen, of overmorgen, wat maakt dat voor jullie uit? Jullie maken toch deel uit van die wereld, met andere woorden, jullie opgaan naar dat feest, heeft geen betekenis. Maar wanneer dat ik opga naar dat feest, heeft dat heel veel betekenis. En dat gaan we ook zien. Dus wacht de Heer Jezus om op te gaan, wanneer dat zijn vader hem duidelijkheid heeft, dat hij moet gaan. En dat is ook hetgeen wat gebeurt. Zij trekken wel op naar het feest. Jezus wacht nog. En hij trekt maar op ongeveer halverwege het feest. In vers 14 zien we dat. Hè? Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. Het feest duurde. Ja, hoe lang duurde het feest eigenlijk? Ik geloof God het feest. Hoe lang duurt dat feest? Lager. Een week en 7 dagen? Nog een keer proberen. Hoger.
Een week en?
Kijk, ga helpen.
Een week en 4 dagen.
En vers 37 wordt er gesproken, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus. Dus, er is een feest, dat
een week en een dag,
inderdaad, op de 8e dag, dat is het hoogtepunt van het feest. En Leviticus hoofdstuk 23, kan je dat lezen. Ja? Daar staan de feesten van Israël vermeld. Het is een feest dat 8 dagen duurt. En de 8e dag is het hoogtepunt van het feest. Ja? En de Heer Jezus dus trekt maar op wanneer dat feest zeg maar al aan de hand is. Zijn er vragen tot nu toe? Anders ga ik gewoon verder.
Eén vroeging. Je zegt dat hij optrekt toen het feest reeds op de helft was. Maar hier staat er in vers 10. Toen zijn broers opgehaald waren naar het feest, toen ging hij zelf ook op. Niet openlijk, maar in het verborgen.
Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Dat onze vertrokken zijn en dat hij ze niet meer ziet dat hij dan ook vertrekt of zo.
Maar zo komt het niet toch voor.
Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is gewoon dat de Heer Jezus niet optrekt met de ganse menigte. We zien dat hij een beetje incognito naar het feest gaat. Hij gaat helemaal op zijn eentje, wanneer dat de grote zwerm en de meute allang al vertrokken is. En hij komt toe, dat zien we heel duidelijk. Hij gaat pas naar de tempel in vers 14, wanneer het feest al half voorbij is. En dan moet je niet daaruit opmaken of direct tellen van, oké, 8 dagen feest dus. Na 4 dagen is Jezus daar. Nee, het wil gewoon zeggen dat de Heer Jezus allemaal een hele tijd later aankomt. Het is geen nadrukkelijke, juiste bepaling van, na 4 dagen komt hij daar. Nee. Hij komt later. Hij wil gewoon incognito naar dat feest gaan. Hij gaat gewoon in het verborgene. Want, en de reden daartoe wordt ook wel heel duidelijk in vers 11... De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En dat klinkt niet zo nadrukkelijk voor ons, maar eigenlijk wil je zo zeggen, waar is die Karel eigenlijk? Waar is die? Dus ze zoeken hem gewoon. Ze verwachten dat hij naar het feest komt. Ze verwachten dat hij daar zal zijn. En ze zoeken hem met man en macht. En blijkbaar mag er zelfs niet meer over hem gesproken worden. Dat wordt niet uitdrukkelijk gezegd. Maar we kunnen dat wel afleiden. Want in vers 12 zien we. En er was veel gemompel over hem onder de menigte. Dan zie je dat er meningen over hem verdeeld zijn. Sommigen zeggen dat hij goed is. Want inderdaad, als je ziet de daden die hij doet onder de mensen, kan je moeilijk zijn dat hij slechte dingen doet. Maar anderen zeggen nee, het is een misleider. Met andere woorden, hij zet mensen op het verkeerde been. Hij misleidt de mensen. Maar, er staat bij, toch sprak niemand vrij uit over hem, door hun bangheid voor de Joden. Dus dat betekent, dat er niet meer openlijk en publiekelijk over Jezus mocht gesproken worden. Dat de naam, of beter gezegd, dat er geen aandacht meer mocht gevestigd worden op zijn persoon. De Joden wouden, en zekerlijk op dat grote feest, waar enorm veel mensen samen kwamen, wouden in elk geval zorgen dat Jezus niet in het middelpunt van de belangstelling stond. En waarom willen ze dat? Dat is ook wel ergens logisch. Hè? Als je iemand nogal discreet wil arresteren, dan moet je zeker ervoor zorgen dat niet iedereen erover praat en ermee bezig is. Want wanneer hij opduikt, zijn alle ogen direct op hem gericht. Alleen al uit nieuwsgierigheid. Dus de Joden, zeggen maar, treffen voorzorgsmaatregelen om Jezus, en zonder veel, dat er veel ophef gemaakt wordt, om hem te kunnen arresteren. Want vergeet niet, 6 maanden voordien was er wel een menigte die Jezus wou koning maken. Vergeet dat niet. Dus het tij kan daar ook heel snel keren. En dat wil men ten allen tijde voorkomen. Men wil Jezus arresteren. En we zien ook dat de menigten verdeeld zijn. Sommige mensen staan positief ten aanzien van Jezus. Ze zeggen dat hij iemand is die goed is. Maar anderen zeggen gewoon, nee, het is een misleider. Het is iemand die mensen misleidt en een misleider. Daarvoor is er maar één gepaste straf. En dat was, wat moest er gebeuren met een misleider, met een valse profeet? En de doodstraf. Een valse profeet, een goede valse profeet is een dode valse profeet. Dat is wat ze uiteindelijk willen. Dus zie je, hoe gespannen dat de sfeer is en niemand durft echt vrij uitspreken. En toch zie je dat de Heer Jezus, te midden van al die omstandigheden, dan moet je dat maar eens inbeelden, welke geweldige druk dat er was op de schouders, welke geweldige last dat er was op de schouders van de Heer Jezus. Want allereerst in zijn eigen provincie, in Galilea, was zijn populariteit compleet gedaald, zeg maar, tot een dieptepunt. En we zien dat zelfs zijn eigen gezin, in zijn eigen familie, zijn eigen broers in hem niet geloven. Valt het u niet op, over de discipelen zal er hier in dit hoofdstuk en in het komende hoofdstuk ook niet gesproken worden. De Heer Jezus wordt ons hier zo voorgesteld door Johannes als iemand die helemaal er alleen voor staat. En ik vond het opnieuw zo bijzonder bemoedigend als je zelf in een situatie zit waarin dat je zo alleen kunt voelen, in je familie misschien, ben je helemaal alleen, is er ook zoveel onbegrip, want alhoewel dat zijn broers hem niet vijandig gezind zijn, begrijpen ze toch Jezus niet. Hij is totaal vreemde voor hen. En hij kan me amper uitleggen wie hij is en wat hij komt doen, want daar staan ze helemaal niet voor open en ze kunnen het ook totaal niet begrijpen. Dat moet enorm, enorm moeilijk zijn. En dan zie je dat de Heer Jezus uiteindelijk toch zijn vertrouwen niet verliest. Moet je maar eens inbeelden. Ook in die tijd was het net zoals in onze tijd. Iemand die veel aanhang had, is iemand die goed bezig is. Nou, dat is in onze dagen ook zo. Een dienaar van God die heel populair is en die veel aanhang heeft, moet dat iedereen naar gaan luisteren als hij die goed bezig is. En niemand wil er niemand veel naar luisteren als hij die niet goed bezig is. In onze maatschappij worden mensen afgemeten naar hun succes, naar hun populariteit. En onder de christenen is dat, spijtig genoeg, heel vaak juist hetzelfde. Maar de Heer Jezus laat hem daar niet door intimideren. Hij zal zijn boodschap echt niet aanpassen om niemand niet voor het hoofd te stoten. Hij zal niet provoceren, hebben we gezien, maar hij zal ook niet zijn boodschap aanpassen. Hij zal spreken wat dat hij moet spreken. Maar hij weet één ding zeker. Zij die het moeten horen, zullen het horen. En zullen gehoor geven naar wat hij te zeggen heeft. En dat is voor iedereen van ons ook zo. Hier in Vlaanderen is het niet zo gemakkelijk ook om het evangelie te vertellen. En soms twijfel eraan om het nog aan iemand te vertellen. Want wat voor zin heeft, er is toch niemand veel die ernaar luistert. Komt dat soms niet in ons hart op? Dat we twijfelen of dat het wel zin heeft. Niet altijd. Maar als we momenten hebben dat het moeilijk is, twijfelen we daar wel aan. Ik toch. Ik denk niet dat ik een uitzondering ben. Maar als we leren zien dat de Heer Jezus, dan twijfelen we ook aan onszelf, van kunnen we het eigenlijk wel? Kunnen we eigenlijk wel het evangelie vertellen? Komt het wel over? Nu, ik denk dat er één ding is waar je niet moet aan twijfelen. Dat de woorden van de Heer Jezus en zijn boodschap wel degelijk overkwamen. En kon er iemand meer vol van de geest dan hij? Denk het niet, hè? En toch waren er bitter weinig mensen die aan hem gehoor gaven. Uiteindelijk is de som heel snel gemaakt. Aan het einde van zijn bediening, in de bovenzaal zitten 120 mensen. Na 3 jaar hard werken en prediken en zo'n dienst verricht te hebben, is dat wel een heel mager beestje, of niet soms? Het is een heel mager beestje. Dus ik denk niet dat we, als je kijkt naar de Heer Jezus, dan is er alle reden om je op te trekken aan hem en te zien van als onze heiland, die vol is van de geest, die wist waarover hij sprak, maar zo weinig gevolg kent en zo weinig resultaat kent, dan moeten wij toch ook niet verwonderd zijn als er weinig resultaat komt. En mogen ze dat niet naar beneden halen? Want uiteindelijk, de mensen die op je pad gebracht worden door de Heer, komen niet tot geloof omdat je het zo goed kan vertellen, maar komen tot geloof omdat de Vader hen trekt. En dan mogen uw woorden zo krom en zo scheef zijn. Maar als de Vader trekt, dan komt hij altijd tot zijn doel met mensen. En dan moet je niet veel kennen. Dat is geen excuus om je niet te oefenen in die dingen. Maar het ligt niet aan ons. Het ligt aan de Heere God. En als de Heer Jezus niet ontmoedigd is in die omstandigheden, en zo'n geweldige druk kent, en zo vervolgd wordt, dan mogen wij zeker om niet wanhopen. Dan moeten wij ons verheugen dat er een Heer is in de hemel, die maar heel goed weet wat het is om in zulke omstandigheden te leven. En ik vond het heel bemoedigend dat de Heer Jezus in die omstandigheden toch onverminderd zijn weg verder zet. En hij gaat naar Jeruzalem, weliswaar in het verborgene, maar dan komt toch het moment dat hij in vers 14 gewoon wel naar de tempel gaat en leert. Hè? Waar er duizenden mensen zijn. Daar gaat de Heer Jezus gaan leren. En hij spreekt en hij leert zoals hij altijd leert. En dan zie je steeds weer opnieuw dat de Joden zich verwonderen en zeggen: hoe is deze zo geleerd zonder onderwezen te zijn? Dat betekent niet dat ze Jezus als een domme visser, of ja, een zeg maar ongeletterde man uit Galilea beschouwen, maar dat betekent dat Jezus geen opleiding heeft als rabbi. Hij heeft niet gestudeerd aan een van de gerenommeerde leraars in Jeruzalem. Hij heeft niet aan de voeten van Gamaliel gezeten, of noem maar op. En toch spreekt hij het woord van God. En legt hij het woord van God uit op zo'n wijze dat iedereen er onder de indruk van komt. Hij leert ook helemaal anders dan de leraars, de rabbis onder het volk van God. Want het was niet voldoende om de schrift te kennen. Je moest ook heel goed vertrouwd zijn met de overlevering van de oude. En als je iets vertaalde, dan moest dat zeg maar gebaseerd zijn op wat anderen ook reeds hadden gezegd, moest het verder bouwen op wat de voorgaande generaties van belangrijke toonaangevende leraars hadden gezegd. Dan kon het zeker niet tegen hun opvattingen en gedachten indruisen. Dus men verwees steeds weer opnieuw naar Rabbi Dendezen en Rabbi Dendezen om uiteindelijk een eigen woorden, zeg maar, te staven en te rechtvaardigen. Maar dat de Heer Jezus niet. De Heer Jezus doet het juist omgekeerd. Voorwaar, ik zeg u, zegt de Heer Jezus. En hij spreekt met een gezag dat iedereen die hem hoort, zeg maar, verbaast. Want de woorden die hij spreekt, daar kunnen ze ook geen speld tussen krijgen. En hij spreekt en hij leert met alle vrijmoedigheid en de mensen komen onder de indruk. Zo ook weer hier. Maar daar reageert de Heer Jezus onmiddellijk erop en hij zei in vers 16, Jezus dan antwoordde hen en zei: mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij heeft gezonden. Met andere woorden, hij maakt heel duidelijk van, zal ik het plaatsen in hun context, alhoewel dat ik niet Rabbi Dendezen of Dendezen citeer, spreek ik toch niet uit mezelf. Maar mijn leer is de leer van hem die mij heeft gezonden. Ik spreek niet uit mezelf. Er is een zender die achter mij staat en die mij die boodschap, beter gezegd, waar die boodschap zijn oorsprong in kent. Die boodschap kent zijn oorsprong niet in mij. En het feit is nu, in vers 17, als iemand zijn wil doen wil, de wil van mijn zender, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat ik vanuit mezelf spreek. En daarmee maakt de Jezus heel klaar en duidelijk dat je niet zomaar vanaf de zijlijn kunt horen naar de woorden van de Heer Jezus en van op een afstand, zeg maar, objectief kunt luisteren naar die boodschap en dan voor jezelf uitmaken of dat die woorden nu wel goed zijn of dat ze passen in uw kraam of dat ze niet goed zijn. De Heer Jezus maakt heel duidelijk dat er wel een vereiste is, een voorwaarde is om uiteindelijk die woorden te kunnen herkennen. Die voorwaarde is dit. dat er geloof moest zijn. Geloof in God. En wie waarlijk gelooft in God, in de volste zin van het woord, en daarmee bedoel ik niet geloof dat er een God is, elke Jood gelooft dat er een God is, maar volledig vertrouwen op God. Wie waarlijk God vertrouwt, zegt de Heer Jezus, zal onmiddellijk herkennen dat die woorden die ik spreek, Gods woorden zijn. Je moet zelf al in het geloof staan om te kunnen proeven en smaken dat die woorden Gods woorden zijn. Je kan niet van aan de buitenkant aan de zijlijn staan wachten en kijken en luisteren en horen. Nee, je moet vertrekken vanuit een geloofshouding. En iedereen die geloofshouding heeft en bereid is om Gods wil te doen, onvoorwaardelijk, zal erkennen dat die woorden van Gods wegen gegeven en gesproken zijn. Dat is belangrijk om dat te zien. Vandaar, dat verklaart ook waarom dat de Heer Jezus met vrijmoedigheid leert en dat hij maar heel goed weet van wie in mijn Vader gelooft, wie mijn Vader kent, zal mijn woorden aannemen. Hij zal horen. Hij zal gehoor geven aan mijn woorden. Maar de Heer Jezus maakt daarmee onmiddellijk duidelijk, of beter gezegd, hij wil tonen aan die mensen die naar hem luisteren waar zij staan. Want hij zegt in vers 18, wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid. Maar wie de heerlijkheid zoekt van hem die hem heeft gezonden, die is waarachtig en er is geen ongerechtigheid in hem. Hij maakt heel duidelijk dat hij dan niet staat ten behoeve van zichzelf om reclame te maken voor zijn eigen programma, maar dat hij daar staat in naam van de Heere God. En dat hij Gods woorden spreekt en dat hij maar één bedoeling heeft met die woorden die hij spreekt, om door die woorden God te eren en te verheerlijken. En wie God ook wil eren en verheerlijken, die ware God ook kent, zal onmiddellijk proeven en smaken en weten dat dat de woorden van de Heere God zijn. En dan brengt hij het heel dicht bij hen. En hij zegt in vers 19, geeft Mozes u niet de wet gegeven? En al die omstanders waren heel fier op zichzelf, dat zij, ze noemden zich ook discipelen van Mozes. Zij hadden de wet gekregen en zij waren de navolgers van Mozes. God had de wet gegeven en door bemiddeling van Mozes bezaten zij, de nazaten van Abraham, het volk Israël, bezaten zij de wet. Dus de Heer stelt hier een gewone retorische vraag, niet als ze moeten beantwoorden, maar jullie hebben toch de wet? En dan zegt hij er meteen bij, en niemand van u doet de wet. Er is niemand die volgens die wet leeft. En daarmee bedoelt hij niet naar hun normen van die 613 geboden, of hoeveel zijn er ook weer? Ik dacht 613. Als dat hadden we uitgewerkt, in 613 geboden, dat je nauwkeurig moest navolgen en naleven als regeltjes. Dat bedoelt de Heer Jezus niet te zeggen. Hij bedoelt gewoon te zeggen van, in ieder die leeft naar waarin dat die wet zichtbaar wordt. Iemand die wandelt in de raad van God. Dat bedoelt de Heer Jezus te zijn. Niet iemand die uiterlijke regeltjes navolgt, maar wie het woord van God draagt in zijn hart. En vanuit het woord koesteren in je hart, dat woord uitleeft in zijn leven. Zoals Abraham dat deed, zoals Mozes dat deed, zoals David dat deed. En al die mensen die zeg maar grote voorbeelden waren in het Oude Testament. Waren allemaal mensen die leefden uit geloof. Allemaal. De Heer Jezus zegt heel duidelijk, niemand van u doet die wet. En misschien zou ik zeggen, maar ja, dat is wel gemakkelijk om te zeggen, niet? Niemand van u doet die wet. Maar hij plaatst het ook meteen en hij zegt, waarom tracht u mij te doden? Want wat zegt de wet? Hij zult niet doden. En Jezus is totaal onschuldig. En toch zoeken ze hem om te brengen. Dat bewijst meteen dat zij de wet niet gehoorzaam zijn. En dat ze totaal God niet kennen. Dan gaat de Grees ook verder duidelijk maken aan hen. Natuurlijk zijn er bij die menigten heel wat bezoekers uit andere streken en die geen notie en geen besef hebben van de bedreiging die boven het hoofd van de Gerezes hangt. En het zijn juist die mensen die zeggen, en de menigte antwoorden, u hebt een demon. Wie tracht u te doden, andere woorden? Ze zeggen eigenlijk van, sorry, maar het zit hier niet meer zeker 100%. Je moet niet direct denken als we hier zeggen van, u bent bezeten in de zin van... dat je vindt op een andere plaats, dat ze zeggen dat de geest de demonen uitdrijft doordat hij een demon heeft. Nee, dat wordt er niet bedoeld. Het is hetzelfde alsof wij zouden zeggen van, die man is niet meer goed bij zijn verstand. Dat is de bedoeling hier. Het is niet zo negatief als de Jezus zijn handelingen toeschrijven aan de tegenstander. Want ze zeggen, wie tracht u eindelijk te doden? Je ziet ze vliegen, man. Er is niemand die u wil doden, wat spreek je over? En Jezus antwoordt erop en zegt tot hen, één werk heb ik gedaan. En u verwondert zich allen daarover. En daarmee grijpt de Heer Jezus terug tot wat we hebben gezien in Johannes hoofdstuk 5. De vorige maal dat de Heer Jezus in Jeruzalem was, en hij daar die man, die verlamde man, genas. Toen was er inderdaad heel wat heisa en commotie ontstaan doordat hij die man had genezen. En daar grijpt de Heer Jezus op terug. Eén werk heb ik gedaan en u verwondert zich allen daarover. In andere woorden, hij gaat terug erop inpikken. Hij had daar een man genezen op de Sabbat. Een man die al 38 jaar verlamd was. En de Heer Jezus gaat er terug over spreken. Want hij zegt, Mozes gaf u de besnijdenis. Niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen. Want inderdaad, de besnijdenis. Toen dat God het volk de opdracht gaf tot de besnijdenis bij de wetgeving van de Sinaï, was dat niet de eerste maal dat er gesproken werd over een besnijdenis. God had al aan Abraham hem opgelegd in hoofdstuk 17 om zijn ganse huis te besnijden. Dus het kent zijn oorsprong niet in Mozes, maar het was wel het teken van het eerste verbond. Een heel bijzonder teken in connectie met het eerste verbond. Daar hebben we vorige zondag trouwens ook over nagedacht. En dan zegt de Heer Jezus dit, en u besnijdt een mens op Sabbat. Als een mens de besnijdenis ontvangt op Sabbat, opdat de wet van Mozes niet wordt verbroken, bent u dan verbitterd tegen mij, omdat ik een hele mens heb gezond gemaakt op Sabbat? De Heer Jezus zegt dit, kijk, de Sabbat naleven, dat heeft een bepaalde plaats in de wet van God. Maar soms zijn er dingen in de wet van God die belangrijker zijn. Bijvoorbeeld een besnijdenis. Wanneer er een kind geboren was en het moest op de 8e dag besneden worden en dat viel samen met de Sabbat, dan moest, om de wet te houden, dat kind toch besneden worden. Waarom? Omdat de besnijdenis prioritair is boven het houden van de Sabbat. Net zoals, dat zegt hij eens op een andere plaats, ook op Sabbat de priesters verder dienst doen in de tegenwoordigheid van God. Ze blijven werken. Dus er zijn bepaalde prioriteiten in de dingen van God. Daar wijst de Gerezes op. En een besnijdenis beschouwde men als iemand gezond maken. In die zin van, wanneer dan een kind besneden werd, werd het, zeg maar, opgenomen in het verbond. En men beschouwde dat, voor ons klinkt dat misschien een beetje vreemd, maar men beschouwde dat als gezond maken. Dus, zegt de Heer Jezus, als jullie een besnijdenis op de Sabbat doen, om de wet te gehoorzamen, hoeveel te meer als ik dan iemand helemaal gezond maak op de Sabbat? Dan heb ik de Sabbat niet gebroken, maar dan heb ik uiteindelijk de Sabbat juist nageleefd. En dan wil de Heer Jezus ook natuurlijk mee heen wijzen dat die Sabbat in verbinding met het eerste verbond sprak van de bevrijding van het volk van God uit Egypte, uit de slavernij. Ze waren vrijgemaakt om God te dienen. En die Sabbat kende eigenlijk hun vervulling, zeg maar, daar gaan we komende zondag over nadenken nog meer, in de grote Sabbat, in de ware rust wanneer het volk van God, zeg maar, het beloofde land zou ingaan. Maar daar gaan we dan over nadenken. Ze zijn die rust niet ingegaan omwille van hun ongehoorzaamheid. Maar dan spreekt David opnieuw in de psalmen over hun rust. En die rust ligt nog in de toekomst. Dus ook zij wisten dat het beloofde land, de terugkeer naar het beloofde land, sedert de ballingschap, sedert dat daar opnieuw een klein overblijfseltje, zeg maar, kwam onder Ezra en Nehemia en daar de tempel had gebouwd, dat dat niet het volledige herstel was en de ware shalom en de vrede die God beloofd had. Ze wisten dat er nog iets in het verschiet lag. En eigenlijk was de Sabbat daar vooral een vooruitwijzing naar. En dat is wat de Grieks ook wil zeggen. De dag van herstel, de Sabbat. Als ik deze man genees en herstel, dan eer ik toch juist de Sabbat? En dan doe ik toch niks tekort aan de Sabbat? Maar zij begrepen hem uiteindelijk niet. Hij zegt erbij in vers 24, oordeel niet naar het aanzien, maar velt een rechtvaardig oordeel. Met andere woorden, jullie oordeel is niet rechtvaardig, omdat jullie niet enkel de situatie kunnen inschatten, jullie kunnen de situatie niet inschatten, omdat jullie de wet van God niet kennen. En dan zie je dat in vers 25, sommigen van de Jeruzalemmers zeiden, is deze het niet die zij trachten te doden? En zie, hij spreekt vrij uit en ze zeggen hem niets. Iedereen die hoort en die weet heeft van het vorige conflict, zij die van Jeruzalem zelf zijn, weten maar al te goed dat die persoon die daar voor hen staat Jezus is, en dat hij inderdaad in alle vrijmoedigheid spreekt, ook over die controverse die er vorige maal geweest was, en hij verdedigt zich, hij onderbouwt zijn daad. En wat hen het meest verwondert is niet dat Jezus ongehinderd en recht toe recht aan daarover spreekt, maar dat de leiders van het volk, die zo'n druk op de bevolking hadden gelegd, die blijkbaar niet wilden dat er nog over Jezus werd gesproken, en die rondgingen en vroegen van metafaal op het feest, ah wel, waar is hij nu? Waar is hij? Dat ze hem ongehinderd zijn gang laten gaan. Er is niemand hier die hem onderbreekt. Jezus kan gewoon spreken. En dat verwondert die mensen. En zie, hij spreekt vrij uit en ze zeggen hem niets. Er is niemand die erop reageert. En dan stellen ze zich de vraag van, zou de overste soms waarlijk hebben erkend dat deze de Christus is? Ze gaan toch niet. Ze gaan toch niet tot het besef gekomen zijn. Ze gaan toch niet opnieuw een mening herzien hebben en nu hem herkennen als de Christus zeker? Het is een open vraag die ze stellen. Maar dan komt er direct in vers 27 de reactie, maar van deze weten wij van waar hij is. Maar wanneer de Christus komt, weet niemand van waar hij is. Toen dat we een inleiding hebben, of beter gezegd, een aantal zaken hebben overdacht, aan het begin van het Johannesevangelie hebben we gezien dat er heel wat verschillende ideeën en opvattingen waren over de Messias. Dat dat niet zo klaar en duidelijk was zoals wij dat voor ogen hebben, maar dat er heel wat verschillende opvattingen waren. En hier zie je onder andere één van die opvattingen, want voor ons komt daar raar over, wij zeggen, hoe kunnen ze dat nu zeggen, dat de Messias uit het niets moet komen. Iedereen weet dat er in de schriften staat, dat hij geboren zal worden in Bethlehem en Efrata. Hoe kunnen ze nu zeggen dat die Messias plotseling uit het niets moet opduiken? Wel, zo zie je maar dat er verschillende ideeën en opvattingen waren. Inderdaad, wist men wel dat dat in de schrift stond, maar men was van mening dat wanneer de Messias zou optreden, dat hij plotseling uit het niets zou opkomen. Met andere woorden, dat hij, zeg maar iets, naar Jeruzalem zou komen en een coup legen, ten aanzien van de Romeinen dan, want dat was de Messias, dus zij verwachten een politiek figuur, dat hij een coup zou plegen, helemaal uit het niets zou komen en de macht zou grijpen. En dat dan pas achterna zou kunnen gezien worden, ah ja, 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 inderdaad, hij komt uit, en weet wel. Men dacht dat hij zomaar uit het niets zou opkomen. Dus voor die mensen was Jezus was al in Jeruzalem geweest. En er was al een hele tijd een controverse van, is hij het nu wel, is hij het nu niet? Voor hen was dat duidelijk dat hij het niet was, want moest hij de Messias zijn, zou er daar helemaal geen discussie over zijn. Hij zou optreden, hij zou de verlossing tot stand brengen, en voilà, dat was het. Dus voor hen was het heel duidelijk dat deze man, deze Jezus van Nazareth, je moest daar toch al niet lang over nadenken, zijn naam luidde Jezus van Nazareth. Dus het is daar niet dat ik moet zoeken. Voor hen was het heel klaar en duidelijk. En het is juist wanneer die woorden klinken, dat Jezus daarop antwoordt en hij roept in de tempel, terwijl hij al dus leerde, u kent mij en ook weet u van waar ik ben. Dus de Jezus bevestigt van, inderdaad, jullie kennen mij, jullie weten dat ik Jezus ben en jullie weten dat ik van Nazareth ben. Maar hij zegt er meteen bij, maar jullie weten niet alles. Ik ben niet van mezelf gekomen. Maar hij die mij heeft gezonden, is waarachtig, die u niet kent. Dat klinkt een beetje raar in Nederlands, of toch, zeker als het zo letterlijk vertaald is. Ik weet niet hoe dat in de NBV staat. Maar hier heb je de idee van, hij die mij heeft gezonden, is waarachtig. Dat de Griek zou zeggen van, degene die mij heeft gezonden, is waarachtig God. Dat is het punt niet. Wat de Jezus wil duidelijk zeggen is van, ik ben waarlijk, ik ben waarachtig gezonden door God. Dat is de betekenis hier. God is waarlijk mijn zender. Maar jullie kennen hem niet. Jullie herkennen de gezant niet en dus kennen jullie ook de zender niet. Maar ik ken hem, zegt de Heer Jezus. En dat is natuurlijk een heel affronterend woord. Zeggen in de tempel ten aanzien van de Joden dat ze God niet kennen. Dat is straf voor koffie om dat te doen. Dus zie dat de Griezen hem gewoon niet inhoudt. Ik ken hem omdat ik van hem ben uitgegaan en hij mij heeft gezonden. Dat kun je wel begrijpen in vers 30. Zij trachten hem dan te grijpen. En niemand sloeg de hand aan hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Zij die hem willen grijpen zijn niet de leiders van het volk hier. Straks gaan we zien, in vers 32, dat de tempelpolitie gestuurd wordt door de leiders van het volk om de Heer Jezus te arresteren. Hier zijn het de gewone mensen zelf in de menigte, die de Heer Jezus niet herkennen als de Messias. Die zeggen, wel, hij kan toch de Messias niet zijn, we kennen hem. Hij zegt, en recht toe recht aan, jullie kennen God niet. Hoe zouden jullie dan kunnen beoordelen of ik de Messias ben? Jullie kennen dan God niet. Laat staan dat je de Messias kent. En het zijn die mensen die hem willen direct arresteren. En dan staat er meteen bij, dan zien we ook weer hoe dat de Heer Jezus zijn bediening scheiding maakt tussen mensen. Er zijn mensen die hem willen arresteren, die hem gewoon willen lynchen, bij manier van spreken. En er zijn anderen uit de menigte, in vers 31, uit de menigte echter geloofden velen in hem. En zeiden, zal de Christus wanneer hij komt soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? En dan zie je meteen dat Johannes opnieuw ook laat zien welk geloof deze mensen in Jezus hebben. Deze mensen geloven, maar gewoon ook weer opnieuw om wat ze van hem gezien hebben. Niet om wie hij is. Kijk, dan is misschien maar beter dat geloof dan helemaal geen geloof. Maar opnieuw blijkt ook weer hoe oppervlakkig deze mensen geloven in Jezus. Omwille van de tekenen die hij doet. Nu is het overduidelijk dat geloof in tekenen niemand kan behouden of uitredden. Maar het is misschien een begin om open te staan naar de woorden die hij spreekt. Want voor hen zal de Christus, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft. De Messias, daarvan wordt er niet gezegd in het Oude Testament dat hij tekenen zal doen. En men verwachtte ook niet direct van de Messias dat hij tekenen zal doen. Maar verwachten wel tekenen van de profeet die komen zal. Ja, voor ons is dat allemaal één en dezelfde persoon, maar voor de Joden niet. Er was heel wat verwarring rond de opvatting van wie de Messias en wie de profeet is. En vandaar zie je dat mensen zich die vragen stellen van, als die Messias dan komt, zal hij dan nog meer doen dan wat deze man hier doet? Nu de fariseeën horen dat de Jezus opnieuw weer zeg maar voeten in de aarde kreeg, dat er mensen zijn die openstaan voor hem, is het de tijd voor hen om de handrem op te trekken en maar snel die, ja zeg maar, die interesse naar hem, het verlangen om hem toch na te volgen, En de kiem willen smoren, want zij zijn er meteen, de tempelpolitie en de dienaars zijn. De tempelpolitie, die moesten de orde handhaven in het tempelcomplex en daarbuiten. Zenden ze erop, die mensen, om hem te grijpen. En dan moet je zien hoe bijzonder Johannes een evangelie opbouwt, want hij zegt ons niet meteen wat dat de uitkomst is. Of die tempelwacht hem nu werkelijk arresteert of niet. Hij zegt dat pas later. Maar hij werpt de schijnwerper opnieuw op de Heer Jezus en op de woorden die hij spreekt. Want dan moet je zien wat de Heer Jezus te midden van die mensen, uiteindelijk, die sommigen zijn voor hem, anderen zijn tegen hem. Sommigen kunnen hem wel gewoon lynchen, anderen zeggen, allee kom, tussen al die tumulten zegt de Heer Jezus gewoon in vers 33. Nog een korte tijd ben ik bij u. En dan ga ik heen naar hem die mij heeft gezonden. De Heer Jezus weet dat binnen 6 maanden hij dat terugkomt in Jeruzalem. Voor de laatste keer. En dat zeg maar, het de laatste halte is voor hem om terug te keren naar zijn vader. Ja, voor de Heer Jezus is het kruis van Golgotha niet het einde. Het is de weg. Het is een plaats die hij moet aandoen voordat hij teruggaat naar zijn vader. En daar spreekt hij over. Ik ga heen. Ik ga terugkeren naar hem die mij heeft gestuurd met die opdracht. Wanneer mijn opdracht is volbracht. En dan zegt de Heer Jezus, zult u mij zoeken? Er zullen op dat moment mensen zijn die toch op zoek zullen gaan naar de Heer Jezus. Maar zegt er meteen bij, en u zult me niet vinden. In andere woorden, en later zie je dat ook. Kijk maar eens in hoofdstuk 8, in vers 21. Hij dan zei opnieuw tot hem, ik ga heen en u zult mij zoeken. En in uw zonde zult u sterven. Zie je dat? Het feit dat die mensen nu geen gehoor geven aan zijn woorden, is wel heel tragisch. Want deze mensen zullen hem zoeken en niet meer de gelegenheid hebben om hem te vinden. Ze zullen omkomen in hun zonden. Dan zie je dat de Heer Jezus, te midden van die mensen, waar zo'n tumulte heeft, oog heeft voor de eeuwigheidstoestand van die mensen, bekommerd is over die mensen. Want er zal een dag komen dat ze hem zullen zoeken en hem niet meer kunnen vinden. Want ze kunnen onmogelijk komen waar hij zal naartoe gaan. Hij zal terugkeren naar zijn vader. Maar ook die woorden worden niet begrepen. Kijk maar, de Joden al zeiden tot elkaar, waar zal deze heen gaan dat wij hem niet zullen vinden? Ze kunnen zich onmogelijk voorstellen dat de Heer Jezus ergens zou naartoe gaan waar hij niet mee te bereiken valt. Daar kunnen ze echt niet bij. En dan is het verste dat ze zich kunnen inbeelden dat de Heer Jezus zal gaan naar de verstrooiden onder de Grieken. Andere woorden, ik heb al gezegd, uit de ballingschap zijn maar heel weinig Joden teruggekomen naar het beloofde land. De meesten zijn in het buitenland gebleven. Er waren grote concentraties Joden in Rome, in Athene, en vele, vele grootsteden waren er grote concentraties Joden. En daar spreken ze over, zal hij misschien naar die mensen gaan? Zal hij naar de Grieks sprekende Joden trekken? Zal hij daar misschien gaan leren? Zal hij hier vluchten om daar onderwijs te geven? Want is dit woord dat hij heeft gezegd, u zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben, kunt u niet komen. Ze zoeken wat dat woord wil betekenen. Maar ze begrijpen het niet. Ze begrijpen het niet. Zo dicht. Ze staan met de neus op de Heer Jezus. Ze zijn opgevoed bij de wet. Ze hebben tientallen keren de feesten gevierd. Ze hebben het woord duizenden malen gehoord. Het is een wildvreemde die voor hen staat. Dat is een bijzonder contrast dat je vindt in dit gedeelte. Ze kunnen zich niet voorstellen wie dat de Heer Jezus is. God wordt vlees, komt te midden van hen, het woord. En ze begrijpen het woord niet. En dan zien we vanaf vers 37 dat de Heer Jezus op die laatste, op het hoogtepunt van de feest, nog eenmaal hem zal toeroepen. Hij geeft het niet op. Opnieuw zal hij het woord spreken. Maar daar gaan we dan de volgende keer over nadenken, want Die gebeurtenissen op het feest, die lopen nog een tijdje verder uit. Want in hoofdstuk 8 vanaf vers 12 gaat de Heer Jezus spreken dat hij het licht van de wereld is. En die twee dingen, wat hij vindt vanaf vers 37, op die laatste grote dag, was er een ritueel met water. Water dat uitgegoten werd. Dan gaat de Heer Jezus op zin spelen in zijn woord dat hij spreekt. En er is ook een ritueel met een kandelaar die gehouden wordt op die laatste dag. En daar gaat de Heer Jezus op zin spelen vanaf vers 12, als hij zegt dat hij het licht van de wereld is. Daartussen bevindt zich vers 1 tot en met 11 de geschiedenis van de overspelige vrouw. Ik weet niet of ik daar zelf iets ga over zeggen, want de meeste handschriften, de oudste handschriften, hebben dit gedeelte niet. En de meeste uitleggers geloven niet dat dit oorspronkelijk in de tekst van Johannes staat. En als je kijkt in de Theosvertaling zie je ook dat het gedeelte tussen haken staat vanaf vers 2 tot en met vers 11. In de oudste handschriften komt dit gedeelte niet voor. En als je leest, dan zie je ook in vers 12 dat dat perfect naadloos aansluit bij het gedeelte vanaf vers 53. En dat in het gedeelte daartussen van die overspelige vrouw niks te maken heeft met de context van het gebeuren hier op het feest. Maar dat even terzijde. En daar wil ik het eigenlijk bij laten voor vandaag.
Als je dat goed verstaan, Jos, wat de Griekse verstroming, de Joden die na de balling naar Griekenland zijn getrokken?
Die groep. Maar ze zijn overal verspreid geworden, inderdaad. In essentie zijn ze eerst naar bepaalde gebieden getrokken in het Babylonische Rijk. Maar ze werden ook daar overal rond verspreid. Er waren verschillende kolonies in steden. En in de jaren die erop volgden, hebben ze zich natuurlijk verplaatst. En er waren heel wat Grieks sprekende Joden. En ze dachten dat Jezus daar naartoe ging vluchten. Wellicht omdat de Jezus ook Grieks sprak. Want je gaat dat niet zeggen van iemand die Grieks kent, dat hij onder de Grieks sprekende Joden had lesgeven. Dus waarschijnlijk sprak de Jezus ook Grieks. Naast Aramees en Hebreeuws sprak hij ook wellicht Grieks. Maar, dat weten we niet met 100% zekerheid, maar we kunnen dat hieruit afleiden. En is het niet juist ironisch, want dat wil ik er nog bij zeggen, dat het Grieks sprekende Joden zullen zijn in hoofdstuk 12, die de aanzet zullen geven dat de Heer Jezus opnieuw begint te spreken, dat hij moet naar het kruis van Golgotha gaan om zijn werk te volbrengen. Kijk maar eens in Johannes 12 vanaf vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen aan Filippus, die van Bethsaida in Galilea was. En toen zie je dat ze dat aan de Heer Jezus komen zeggen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 24, voorwaar ik zeg je, als het daarop waarom niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als hij sterft, draagt zij veel vlucht. En dan zie je dat hij begint te spreken over het werk dat hij moet gaan verrichten, om ook deze mensen tot zich te trekken. Op het kruis van Golgotha. Nog vragen?
Nee, ik denk het zijn dat de Heer je duidelijk gemaakt heeft dat ze de God van Abraham, Isaac en Jacob niet gaan doen.
Amen. Ja. Het feit dat ze hem geen gehoor geven, dat ze niet positief reageren op zijn woorden, maar duidelijk dat ze God niet kennen. En ja, dat vind ik natuurlijk heel gewichtig, maar het is zo.
Het is een appetit voor de Heer, voor door op dat moment te komen met al dat vertrek en al die verschillende geloven. Die serieuze tegenstand, dat moet toch ongelooflijk zijn. Dat er aan niemand ook niet bij is.
Inderdaad. Als je erover nadenkt, is het iets heel bijzonders eigenlijk. Dus wat je vindt Hier zie je nogmaals eens het bewijs wat we gezien hebben in de eerste 18 versen. Waarvan we hebben gezegd, de eerste 18 versen van hoofdstuk 1 vormen een inleiding die zeg maar, de belangrijkste onderwerpen in het evangelie kort samenvatten en introduceren. Dat keer op keer weer naar boven komt, dat er staat in vers 10, hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat je keer op keer, Johannes hoofdstuk 3 met Nicodemus, de leraar van Israël, herkent de woorden die de Heer Jezus spreekt. Het is Chinees voor hem als de Heer Jezus spreekt over wedergeboorte. Nooit van gehoord. Als je kijkt in Johannes hoofdstuk 4, zie je met die Samaritaanse vrouw net hetzelfde. Ook daar zie je dat die vrouw totaal geen besef en geen notie heeft van wie dat de Heer Jezus is. Johannes hoofdstuk 5. Iedere keer weer opnieuw. En dat gaan we zien. Dat gaat verder. Stopt hier niet. Johannes 8, Johannes 9, Johannes 10. En als we naar dat de Heer Jezus gaan spreken, dat hij de ware herder is, de ware herdersvorst van Israël. Herkennen ze zijn stem niet. Ze weten niet wie hij is. Hoe dat die mensen uiteindelijk zo dichtbij zijn en toch tegelijkertijd zo ver af. En dat je van Gods wegen moet onderwezen zijn om de Heer Jezus te kunnen begrijpen en te erkennen wie hij is. Dat het niet zomaar is van een paar profetieën aan elkaar te rijgen en te zeggen, ah, het plaatje klopt. Dat zo niet werkt. Maar dat je het moet werkelijk getoond zijn van de Heer God zelf, wie dat Jezus is. Want de vervulling van alles dat aangekondigd is in het Oude Testament overstijgt altijd de belofte die gemaakt is. En dan moet je gegeven worden, dan moet je van Gods wegen moet dat geopenbaard worden. En anders kan je het niet herkennen. Dus het is zo niet zomaar een optelsommetje van een aantal profetieën wat de Heer Jezus aan beantwoordt volgens een checklist zo van, ah ja, die profetie, ja, die profetie, ja, nee, dat werkt niet. Zo herken je de Heer Jezus niet. Onmogelijk. Maar dat is vaak wat christenen erover denken. Van de Heer Jezus, ah, hij beantwoordt aan alles wat er in het Oude Testament. Dat is het punt helemaal niet. En dat moeten we leren zien. De realiteit overstijgt altijd de belofte die gemaakt is.
Jezus die aan mij echt wachtende, in hem zullen ze werken. Ik geef niet, dat ik allemaal aan dat is toen dat
vers
als iemand zijn
werk niet inderdaad. Al die mensen die echte ware gelovigen waren, die het geloof hadden, wat dat Abraham kenmerkte, herkenden direct zijn stem. Wisten van dat God, die spreekt tot ons. Niet dat zij voor hen alles meteen duidelijk was, maar ze herkenden Gods stem. Al de rest niet. Tegendeel, al de rest was gekrenkt in zijn eer. Want de Heer Jezus bracht hen ware toestanden aan het licht. En dat was eerst hetgeen dat ze niet wilden. En waarom dat ze zo vijandig werden. Ja? Gaan we samen afsluiten met gebed?